Moet die kerel sprinten, zeg.
Nou, het staat wel op.
Ничего
не пишите.
Пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Ничего не печатайте.
Op alle sportpagina's, chef, met foto's.
Ja, ja, en of, Paul. Soms zelfs twee. De prijsuitreiking en de start. Dik op.
Oh ja, zou u niet het startschot geven?
Ja, zeker. Mijn eerste glansnummer. 300 van die mesjokke veldlopers wegschieten. Daar stond ik, in mijn ene hand, die ongedeukte Bielstrofee. Altijd goed voor een plaatje, denk ik nog. En in mijn andere, dat schietijzer, hè. 32 meter voor dat stelletje dansende en springende zenuwmotor.
Ja, u had naast ons moeten gaan staan, chef.
Ja, kijk eens. Dat is nou dan toevallig niet de plek die een Biels ambieert, Paul. De plek van een Biels is niet naast de troep, maar dan voor. Juist. Het is wel een rare sensatie, hoor. Eerst vlak bij je oren die rotknal. En dan zie je opeens een regiment wraakgierige onderbroekenlopers op je afkomen. Stijf onder de doop.
Ja, ik riep nog opzij, chef.
Ja, 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 maar dat moet je nooit tegen een Biels roepen, jongen. Opzij. Dat pikt die van niemand, een Biels. En wie dreunt me als eerste de modder in?
Ja, ik probeerde u te dekken, chef.
Biel? Biels dekken? Paul, dat is het laatste waar een Biels om vraagt, om door jou gedekt te worden. En let even op je woorden waar het kind is erbij. Nou, dat publiek heeft wel genoten, hoor. Eerst zien ze een oude man onder de voet lopen. Dan passeren er 300 godslasterende zenuwpezen. Daarna wordt het even stil en blijft er op het slagveld alleen een zwijgend modderheuveltje achter. Daar komt tenslotte toch beweging in. En als er wat is bijgekomen van de 600 schoppen met de 300 paar spijkerschoentjes, dan blijkt het een zwaar beprutte starter die blind en doof om zich heen in de modder zit te graaien. De trotse Bielstrofee. Ik heb hem moeten uitgraven. Lees het in geur en in geur op onze sportpagina. Nou, kom aan. Kom aan. Alle wachter, zeg. De burgemeester, blijf af, geef hier. Hallo, Biels hier. Ja, ja, burgemeester. Ja, ik hoorde dat u... Ja, burgemeester. Oh, u spreekt vanuit de nieuwe raadzaal. Wat? Hé, zeg, dat is vreemd.
Wat is er?
Even een vreemd geluid en toen afgebroken. Nou ja, hij belt meteen wel weer, ja. Vanuit de nieuwe raadzaal, hè? Die we zelf gebouwd hebben, Paul.
Ja, chef.
Mijn eigen nieuwe raadzaal, ja. En juist daar zal hij... Laat ik niet de mond voorbij praten. Wat jij te gaan,
hè? Wat ik?
Jij weet het.
Wat?
Dat zeggen we niet. Dat houden we nog even onder ons.
Ja, ik weet niet waar je het over hebt.
Bravo, uitstekend. Hou zo. Wij weten van niets. Wij kijken elkander aan. Met een snelle knipoog. Rats. Maar wij weten van niets.
Nee.
Paul?
Hè?
Paul, zeg hey, te helle. Weet Paul het?
Wat?
Heb je Paul niet in vertrouwen genomen?
Waarover?
Ja, waarover? Ja, nee, goed zo hoor. Wij weten van iets. Knipoog, rats, ho. Wij weten van iets, hè, Paul?
Sorry, chef, maar ik weet echt niet waar u het over hebt.
Ah, dat klopt, Paul. Jij niet. Terelle en ik wel, maar... laat me eens denken. Eigenlijk vind ik... Eigenlijk mag Paul het ook weten. Vind je niet, Terelle, Paul? Naast de medewerker, vertrouwenspositie, niet, Paul. Vind je niet?
Nee, chef. Ja, chef.
Nee, Veep, ga jij eens heen.
Wat, hè?
Wat, hè? Oom zegt, ga eens heen, vent. Voor jou, voor de familie, moet er nog even een verrassing blijven, ja?
Wat, hè?
Dat, hè. Scheer je weg, knaap.
Hoi.
Hoi, boy. En let eens op ter helle, Paul. Paul, let eens op ter helle, Paul. Sa-sak-sa-sak-ta-ta-pa-pa. Sa-sak-ta-ta-pa-pa. Ja. Ja, ik heb het al lang horen mompelen op de bond, op de soos. Gedaan alsof ik niets hoorde, maar ik heb het wel begrepen, hoor. En het was Rinderman, hè? Mijn compagnon, jouw verloofde.
George?
Wat... Ja, die heeft me voorgedragen. 30 jaar in het bouwbedrijf.
Allemachtig, chef. Een onderscheiding.
Stil, Bob. Het kind. Neef Eef. Jawel, een lintje. Ja. Ik weet natuurlijk, het is onzin. Hè? Het is ijdel gedoe. Mij persoonlijk zegt het ook niet, hoor. Voor mij telt de mens. De mens alleen. Maar toch, ik zal het versiersel dragen. Niet voor de eigen glorie, maar als bescheiden eerbetoon. Aan hun. En jou. En jou. En ons. En wij. Van drommel nog aan toe. Wij deden het samen. Kijk me even niet aan. Het dank.
Ik heb George nergens over gehoord.
Oh, dan heeft hij het voor jou ook nog stilgehouden. Charles Rinderman, mijn beste compagnon, mijn beste vriend.
Nou, dat is dan voor het eerst, hè?
Ja, het hoeft toch niet gezegd. Het gaat om het weten.
Meneer Beals, chef, mag ik dan misschien de eerste zijn om u van harte...
Nog niet, Bo. Straks. Als het officieel is, graag. Maar even goed bedankt.
Ik gun het u zo van harte, chef. Ja. Gisteren nog, hè, toen u daar als Lord Wanhoop bij die prijsuitreiking stond. Ik denk, waarom heeft die klungel nou niet eens één keer een klein beetje...
Daar doen we nou wel een genoegen voor, hè, klungel. We hadden het over iets prettigs. Kom even mee, jullie, naar de conversatiezaal. Hier. Hier. Het portret van pa. En grootpa. Grootpa's markante kop, de oude August Biels, de stichter van het bedrijf. En hier pa, de grote Pieter, bij Biels. Ach ja, als je daar je oude collega's nog over hoort, hè, hoe die man geliefd was. Toen dit portret geschilderd werd, hè, ik weet nog goed, dat, toen was hij nou last kijken, toen was hij een jaar of...
80.
Nee, 50.
Oh, dus hij heeft wel geleefd.
Geleefd en geliefd. Hier, mijn portefeuille. Ik heb er nog een kiek van. Hier, de grote Pieter Biels. Ja, het is wat verbleekt.
Wat is dat daar, chef?
Dat is zomaar, Paul. Zo geliefd was die man, ja. Daar wordt hij zomaar door een oude vriend en collega... op een erenkaras door de straat gereden. Nou?
Ontroerend, chef.
Niet waar?
Ja, er is wel heel wat veranderd.
Zeg, wat zei jij nou net?
Pardon?
Wat zei jij nou net?
Nee, Eef, waar was jij?
Nou, ik stond even achter de deur te luisteren.
Jij stond even achter de deur te luisteren?
Ja, maar wat zei jij nou net?
Ik keek even op naar het geslacht. De Biels. Nee, Eef, naar de oude August. En naar pa, de grote Pieter Biels. Jouw grootpa. Geen kerels die achter de deuren luisterden, neef.
Nee, omdat ze daar geen tijd voor hadden, natuurlijk.
Pardon?
Hij ze maar, jongens. Vooral die oude opa, volgens mijn vader dan.
Ja, zo, volgens je vader dan, fijne broer Piet. Nou, laat ik je dan wel vertellen, snapneus, dat de grote Pieter Biels niet hees. Die man hees nooit. Een wijnkenner. Voilà, soi. Een connoisseur. Een wijnproever, maar hij ze, ga.
Nou, volgens mijn vader werd hij vrijwel iedere dag door zijn vrienden op de handkar naar huis gereden. Als een meeuw.
Zo, zo.
Ja, daar moet zelfs nog een fotootje van wezen.
Ja, zo, zo, ja. Nou, laat ik je dan ook nog eens even vertellen. En hier, je ziet het. Dat deze trotse grote Bielsen... beide een koninklijke onderscheiding droegen. Hier, in hun knoopschap.
Oh ja, maar dat is van de carnavalsvereniging, zegt mijn vader.
Ja, ja.
Dat was zoiets van dat ze de opperzuipschuit waren.
Ja, dat waren koninklijke onderscheidingen, neef Eef. Dat is in het geslacht Biels een traditie. En als je daar meer over wil weten, dan moet je maar eens vragen aan je vader. Aan de fijne broer Piet. Vragen over je bed over grootvader.
Ja, dat weet ik al.
Ja, dat weet je. Nou, dan weet je dat die... ook een August Biels, nog in de Napoleontische tijd onder prins Willem II heeft gevochten. En dat hij als dank voor moed, beleid en trouw voor de rest van zijn leven directeur is geweest van de een of andere zeer belangrijke rijksinstelling.
Nou ja, volgens mijn vader heeft hij meer gevochten met prins Willem II, hoor. En toen heeft hij voor de rest van zijn leven meer in die rijksinstelling opgesloten gezeten. Ja? Volgens mijn vader dan.
Dat is vuige laster, neef Eef. Dat is een trotse Bielse traditie om koninklijke onderscheidingen te krijgen. Ja, en dat gaat dan toevallig vandaag met oom Aug gebeuren. Ah, en daar belt de burgemeester. Om oom Aug mede te delen dat het haar majesteit heeft behaagd enzovoort enzovoort. Ja, zo. Biels hier. Oh, ja, meneer Rinderman. Mijn compagnon. De burgemeester heeft u gebeld, meneer Rinderman. Ja, dat klopt. Hij heeft vanmorgen ook al enkele malen getracht om mij te bereiken. Maar laat mij, nu het een officieel is geworden, meneer Rinderman, laat mij u dan eerst van harte en oprecht mogen danken voor al uw vriendelijke bemoeienissen. Ja, en dan nu, dan probeer ik mij nu in bedwang te houden, meneer Rinderman, om uit uw mond de heugelijke tijding van het stadhuis te... Pardon, geen heugelijke tijding. Wat zegt u? De raadzaal? Ja, dat klopt. De burgemeester zei mij vanmorgen ook reeds dat hij belde vanuit de raadzaal. Vanuit onze eigen trots bouwproject. Dus, toen was er al reeds enig pleisterwerk naar beneden gekomen. Op het moment dat hij mij belde, stortte het ganse plafond op zijn hersens. Dat is niet waar, dat is verschrikkelijk, ja. Meneer Rinderman, ja, nee, maar dat begrijp ik niet eens afschuwelijk. Dat is een lichte hoofd. Maar meneer Rinderman, ik ben helemaal niet...
Biels & Co. geschreven door Jan Moraal, geregisseerd door Joop Fischer junior, met Co. van Dijk als Biels, Fried Koster als Eline ter Helle, Frans Koster als Koen Polleman en Mathé Verdaasdonk als neef Eef.
Je dacht dat je kon spelen met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen opengaan, is het te laat. Ik neem het niet. Te laat, toon jij nu deemoed en berouw. Te laat. Te laat, ik hou niet meer van jou gepraat. Over je spijt en je verdriet, geen baat. Je bent te laat, het helpt je niet. Te laat, bied jij mij nu je liefde aan. Te laat, nu laat ik jou een keertje staan. Geen raad, help je hieraan, pas jij geen mouw, geen daad. Brengt mij nu nog terug bij jou. Je dacht dat jij kon spelen met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen open gaan, is het te laat, ik neem het niet. Te laat, ik zeg je nu voorgoed vaarwel, het gaat. Je goed en ik vergeet je snel. Te laat, verknoei je tijd niet met gepraat. Het baat je toch niet meer, je bent te laat. Met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen open gaan, is het te laat, ik neem het niet. Te laat, ik zeg je nu voorgoed vaarwel, het gaat. Je goed en ik vergeet je snel. Te laat, verknoei je tijd niet met gepraat. Het baat je toch niet meer, je bent te laat.
Ook een soort cultuurspanning.
Ja,
het is wel zo.
Maar dat was veel in de straat. Alsof.
Maar ik zie wel dat het werkt. Die 10 verschillende culturen zijn mensen die... de helft gaat naar VWO of hoger.
Dus dat doe ik dan. Ik ben hier eigenlijk namens de stichting Migrants to Migrants. En die heeft het doel om migranten met elkaar in contact te brengen. Om te zorgen dat de stilstand wordt doorbroken. Bijvoorbeeld in de vorm van... gevangenissen voor migranten die dan kunnen afbranden en zo. asiel en migratie is een onderwerp wat later aan de orde komt. Als misschien na de pauze. Voor die tijd gaan we het hebben over vooral waterschap. Want de vorige keer hebben we het vooral over de provincie gehad. Dus water, concludeerden we vorige week, is superbelangrijk. Ter introductie. Er zitten hier een aantal partijen die misschien gaan samenwerken. Misschien alleen hier en nu, maar misschien ook in de toekomst. Dat is iets voor de conclusie aan het eind van dat debat. Had ik zo gedacht. Ik wil even een rondje maken, even je naam noemen en eventjes in een paar zinnen formuleren wat voor jou persoonlijk je kernwaarde is. Dan begin ik bij Kok. En daarna gaan we debatteren en dan weten we waar we aan toe zijn. Wat zijn er hier in de lucht op de radio? Dus alles wat je zegt kan worden gebruikt. Met dank aan chef Michel van Radio Patapou. Op dringend verzoek is het niet de bedoeling dat we allemaal door elkaar heen gaan praten. Dus mensen die in het publiek heel graag iets willen zeggen, mogen het proberen door hun vinger op te steken. Dan kan ik ze het woord geven. Maar we mogen allemaal aan elkaar aan het eind van het debat punten uitdelen. En wie de meeste punten krijgt, die krijgt onze stem. Zullen we het zo afspreken?
Dat is goed. Ik ben Koksjan. Ik ben van partij Nederland met een plan, SVP. SVP staat voor Samenwerkende Vrije Partijen.
Je weet nog wat ik vroeg, hè?
Wat vroeg je?
Wat is je kernwaarde?
Mijn kernwaarde is meer kleur in de politiek. En meer diversiteit eigenlijk in de top van het bedrijfsleven. Want daar worden eigenlijk al heel veel dingen bepaald. En de bedoeling is dat we niet misschien samenwerken, we gaan samenwerken.
Oké, dankjewel.
Ik ben Galif van...
Ja, dan gaat de microfoon glijden, dat is leuk.
En mijn kernpunt is gelijkheid en waardigheid.
Gelijkheid
en waardigheid.
Waardigheid. Ik vergat eigenlijk eventjes te vertellen, ik verstoor mijn eigen orde. Galit is hier op speciale uitnodiging om het voorprogramma te verzorgen. En hij zal dan aanhaken op dit kunstwerk, wat jullie misschien al hebben gezien. Maar dat gaan we straks vertellen. En daarom is Galit hierbij. Dus niet van een partij.
Nee, ik ben niet van een partij. Ik ben onafhankelijk.
Onafhankelijk van. En wij zijn hier, dat kent iedereen wel, hè? Ja. Dat is het collectief van vluchtelingen die van Kraakpand naar Kraakpand komen. Serge,
volgende. Ook. Ik ben Serge Lutgens, ook van Nederland met een plan, SVP. Mijn kernwaarde is toch wel dat we de systeemcorruptie die we toch de afgelopen 3 jaar heel sterk hebben gezien, dat we dat terugbrengen. Dat we meer vanuit de burgers van onderop de boel terugwinnen, zou je kunnen zeggen.
Kun je een voorbeeld geven van systeemcorruptie? Dat is moeilijk hoor.
Ja, ik refereer dan voornamelijk naar de coronacrisis, okay. Waar gewoon niets van klopt. En nu zien we dat eigenlijk weer bij andere problemen die heel erg alarmistisch naar buiten komen. Maar daar ga ik misschien straks nog wat over zeggen.
Okay. Monica.
Hallo, goed? Mijn naam is Monica van Koppenhagen. Ik ben de nummer 2 op de lijst Nederland met een plan. Ik kom van Hart voor Vrijheid en mijn kernwaarden had ik al zelfs daarvoor bepaald ooit. Dus het zijn er een handje vol eigenlijk. Liefde, vrijheid, verbinding en integriteit, vertrouwen. Dus is allemaal belangrijk. Maar mijn belangrijkste kernwaarde is lol.
Oké. Nou, dat
is
voor lachen.
Nou, ik denk het niet, want ik ben publiek vanavond.
Oké, nou, dan moet je vinger opsteken. Michel, ik ga het niet zeggen.
Oké. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Mijn naam is Marieke van Es. Ik sta op plek 6 voor de Partij voor de Dieren. Ja, en mijn kernwaarden zijn duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid voor de planeet, de dieren en de natuur.
Is dat op de waterschap of op de provinciale?
Provinciale.
Lijst.
Een
je bent eigenlijk toch voorstander van om die microfoon gewoon in het midden te laten staan.
Werkt niet. Luister maar naar mij. Jij bent. Werkt gewoon. Okay.
Maar misschien kunnen we allemaal een beetje naar voren hangen.
Het geeft wel dynamiek. Oké, okay, ga door.
Nee, maar ja.
Ik ben André Linnenbank. Ik ben lijsttrekker voor de Groene. En ik ben van oorsprong een piraat. En wij staan al.
Alleen maar meedoet. Maar dat wij straks met z'n allen meedoen.
Oké, dan hebben we. Ik zeg, wil ik niet zeggen? Nee, dit is gewoon oké. Nou, dan wil ik nu eigenlijk. Voordat we aan het debat.
Andersom. Hoor je, mag je naar hem toe?
Ja, ik wil graag dat Galit nu gaat vertellen wat hij te vertellen heeft. En if you.
Doe maar eens lekker.
Helpen, ja. Ja, helpen. Ja, eerst dank jullie allemaal voor de kans die hebben jullie gecreëerd. Iedereen zoals ik, om mogelijkheid te geven om te praten over onverteelde verhalen. Dit is alleen maar eentje van hem.
Onvertelde verhalen?
Ja, juist. Dit is alleen maar eentje van hem. Daarom, mijn kind moet altijd staan op het hoogste in de gelijkheid en waardigheid. Ik bedoel hier gelijkheid en waardigheid voor de man ook, maar niet alleen maar voor de vrouw. Als praten wij over de kinderen, volgens de kinderbescherming en ook de rechtbank over kinderen in de Nederland. Hier bestaat in dit portret. Laat ik het zien.
Ja, ga staan. Ja, goed. Je moet je microfoon ook weer dichterbij natuurlijk. Hè. Dat is een beetje hard praten en dan komt het wel goed.
Goed. Kijk, dit is mijn dochter. Haar naam is Naomi. Naomi geboren om 12 mei 2005. Op dit moment ik was in het detentiecentrum in
Rotterdam?
Nee.
Schiphol?
Nee. Vlakbij. Vlakbij Leiden ook. Alphen aan de Rijn.
Alphen aan de Rijn.
Ja. Alphen aan de Rijn.
Ja. Yes, ja.
20 jaar gewoond.
Oh ja.
Dat is heel erg.
Vooral
de detentiecentrum.
Ja, Alphen aan de Rijn. Over die terug naar mijn eigen land. Iedereen die altijd zei, probeer om mij terug te sturen. Toen mijn dochter zei, dat gebeurde is op dit moment. In Oost. Oost is in de Brabant.
Os.
Os, ja, Oost. Oost, Oost. Is in de Brabant. In het kleine dorpje of stad, weet ik veel, in Brabant. En ja, toen op dit moment ook heb ik ook gevraagd over alles mogelijk naar de ziekenhuis bijvoorbeeld om te tuigen. Oh, dat is mijn eerste kind die is in het wereld.
Je wilde je kind opzoeken in het ziekenhuis?
Ja.
Terwijl je in de gevangenis zat?
Ja.
Ja, zeg.
En dat was geen kans. En ik dacht, oké, okay, dan komt goed op één dag dat mocht ik mijn dochter zien. Op dezelfde moment, mijn ex, die staat hier tussen, zij heeft een valse klacht gedaan. Bij de politie. Dat ik heb haar gemishandeld. En ik wist heel veel dingen. Dat was echt niet waar. Op het moment dat ik was op de slot, hoe kan ik iemand beschadigen of mishandelen? En die ondertussen periode heb ik ook mijn best gedaan om hoe kan ik contact tussen ik en mijn dochter doen of maken of creëren of hoe kan dat. Heb ik ook geprobeerd via een advocaat in Den Haag. En die, ja, toen had ik een omgangsregeling gekregen, maar ook mijn ex tegen de omgangsregeling. Zij wil het niet. Tweede omgangsregeling, ook wil het niet. Derde omgangsregeling, ook zij wil het ook niet. Vierde omgangsregeling, ook niet. Maar wat hier belangrijk is, de eerste uitslag van de kinderbescherming, ik mag niet contact met mijn dochter opnemen omdat ik spreek geen goed Nederland. Dat is een van de kinderbescherming redenen. Dat vind ik niet echt onmenselijk. En ik heb ook nog gevraagd over. Oké, waarom? Ik kan ook een van de gelukkigste ouders die het kans om taal te leren van zijn kinderen, dat kan ook daarop van haar ook iets leren. Zeg maar nee, dat gaat niet gebeuren. En nadat ik heb ook contact ook met mevrouw, haar naam is Chemin, van de begeleiding aanbeland in Arnhem. Want zij heeft een goede contact met ons daar geweest en ik heb ook heeft daar gevraagd om mij te helpen. Om hoe kan ik contact met mijn dochter opnemen. Maar mijn ex tegen haar vertelt dat nee, omdat ik wil alleen van hem kindje krijgen. En in de periode van 2003, 2005, 2006, er in lifestyle, zo heel veel mensen die zij willen alleen maar een Mexicaan bijvoorbeeld.
Het was hip om een kind van een zwarte man te krijgen.
Ja, op dat periode, dat was zo. Was gewoon ook, maar dat betekent niet om zo te krijgen. Er in opportunistisch mensen, er ook goede mensen. Er ook heel goede mensen die hebben relaties gehad, hebben mooie kinderen gemaakt en zijn bij elkaar altijd. Maar ook in ieder geval, er is slecht en goed. In iedere probleem is slecht en goed. In iedere kant is slecht goed en een goede kans. Misschien, ik had geen kans om de goede mensen om te ontmoeten bijvoorbeeld. Dat kan ook een van de redenen. Of misschien ook mijn ex ook er geen iemand dat staat om bijvoorbeeld goede advies te geven. Want dit gaat niet alleen maar over mij, gaat over mixkind in de blanke familie die moet daar zijn. En zij weet ook nog niet van waar die vandaan is. Voor haar bijvoorbeeld persoonlijkheid, het is belangrijk voor haar geschiedenis, voor haar alles.
Ja.
Maar ook voor de toekomst.
Oké. Hoe heb jij het toen overleefd en hoe is het nu?
Tot nu had ik de vierde omgangsregeling gekregen en ook lukt niet. En soms ik vraag mij af, waar is de rechterbank? Waar is de kinderbescherming? Die zei altijd zeggen dat wij zijn bezig om wat er goed voor het kinderen is. En toen dacht ik dat misschien ik ben kleuren mensen die alleen maar voor mij tegen. Maar ook blanke mensen, mannen ook daar is. Want dit gaat niet, als je bent gekleurd of niet gekleurd, dit gaat discriminatie tegen de man in het systeem.
Maar ik vraag me af, qua universele rechten van de mens, is het mogelijk om zomaar zonder aanklacht opgepakt te worden en jou ook te onthouden van het contact met jouw dochter? Want in principe, er is niemand die heeft kunnen bewijzen dat er een strafbaar feit is gepleegd.
Ja.
En daarnaast is het volgens mij tegen de universele rechten van de mens om zomaar het contact tussen jou en je dochter zomaar te verbreken. Dus ik vind dat een heel vaak verhaal.
Even een kleine correctie, want hij zat niet in de gevangenis omdat hij werd aangeklaagd voor mishandeling.
Nee,
hij zat in de gevangenis omdat hij illegaal gemaakt was.
Ja.
Als vreemdeling zit je in vreemdelingendetentie.
Ja, want had ik, op dat periode had ik een beslissing van de einde gekregen dat mijn asielprocedure is niet geaccepteerd, dat moet ik terug naar
mij. Maar ja, kan je toch niet in de gevangenis komen?
Nee, ja, dat gebeurt dus de hele tijd.
Maar ook er een verschil ook tussen, kijk, gevangenis en detentiecentrum.
Ja.
Gevangenis, dat betekent dat je hebt iets gedaan en je hebt een straf en je moet daar iets. Maar detentiecentrum helemaal anders. Dit doet ze aan de migratie en de rechterbank. Misschien krijg je kans, en ook niet.
Ja. Ik denk dat we daar straks in het debat na de pauze over gaan praten. Okay, ik wil je even vragen.
Maar alleen maar
af te ronden.
Oké, één punt, de laatste. Over de klacht van mijn ex, ik ben niet opgehouden, geen straf. En ja, dus ik begrijp, ik vraag me af van waar is de waarheid? Waar is de rechtheid in Nederland, in dit land? Alles was goed geregeld, maar op dit punt hier in de praktijk staat niks. Dank u wel.
Oké, daartoe. Dank u
wel. Even voor de verbinding. Galit heeft 16 jaar moeten wachten totdat hij een status kreeg.
16 jaar?
Ja.
Dat is toch niet... sorry, maar ik vind het echt...
Even kort antwoord op de vraag hoe je overleeft, maar dan leef je dus op straat of in een AZC.
Dat is toch inhumaan, dat is toch niet menselijk.
Voilà.
Dat zijn gewoon zaken die de overheid toch op een andere manier zou moeten regelen, in mijn ogen.
Oké.
Daar gaan we het nog over hebben.
Verder, ja.
Juist. Goed. Water. Superbelangrijk. Van vruchtwater tot riool. Van hemelwater tot grondwater. Voor mensen, dieren en planten. Wat is het belangrijkste? als het over water gaat. Wat is het belangrijkste punt op je agenda? Gaan we weer een rondje maken of steekt iemand nu zijn vinger op? Belangrijkste issues als het gaat over water in de provincie Noord-Holland.
Heeft
u
het over
trees
of heeft u het over oppervlakte? Waterkwaliteit en biodiversiteit.
Ja.
Dat is belangrijk.
En wat is dan de issue? Dat...
Op dit gebied is dat...
Een innovatieve oplossing?
Nou ja, op dit gebied is natuurlijk Nederland is het slechtste jongetje of het slechtste meisje van de klas binnen Europa. En geen enkel oppervlaktewater in Noord-Holland voldoet aan de kaderrichtlijnen water. En er zijn ook nou niet echt maatregelen die genomen worden vanuit de overheid, vanuit de provincie, vanuit gemeentes, om dat op een juiste manier aan te pakken. Sterker nog, Tata Steel mag gewoon doorgaan met illegale lozingen. Schiphol mag gewoon stukken land opkopen, de boeren daar een beetje van afdrijven en doorgaan met vervuilende zaken. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor Noord-Holland, maar het geldt voor alle provincies natuurlijk. De grote industrieën, de biomassacentrales, de datacenters die alles lozen in het water. Dat kan gewoon doorgaan en ze doen allemaal gewoon eventjes zo twee ogen dicht, want de economie staat voorop en het zal allemaal wel.
Welke maatregel denk je dan in de eerste plaats?
Hè? De vervuiler betaalt. Dus op het moment dat een datacenter gaat worden gebouwd in Lutkemeerpolder of in weet ik veel waar in Noord-Holland, we hebben er al zoveel rondom Amsterdam. Op het moment dat er gewoon vervuild water, waardoor de watertemperatuur omhoog gaat, maar waardoor het vervuilde water ook geloosd wordt in die sloten, dat het niet zo is dat onze waterschapsbelasting omhoog gaat, maar dat die bedrijven die dat water lozen, dat die ook gewoon extra belasting gaan betalen. Ja. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de energie- en de waterschapsbelasting voor de burger omhoog gaat, maar dat bedrijven gewoon niet meebetalen. En dat is nu wel het geval. En het is echt rampzalig voor de dieren die er leven, voor de biodiversiteit. Er leeft gewoon niks meer in sloten. Vroeger ging je een beetje vissen zo, scheppen, kijken, kikkervisjes, die zijn er niet eens meer.
Waterkwaliteit.
Waterkwaliteit is echt belangrijk.
Viswater, zwemwater.
Nou ja, dan vind ik het zwemmen voor mensen vind ik dan nog misschien iets minder belangrijk, want wij kunnen ook nog terecht in zwembaden. Maar het is voor... Ja, drinkwater, maar ook het water voor de vis, voor de paling, voor de uitstervende dieren. Ook de kwaliteit van de viaducten, dat een paling niet tegen een of andere stuwal of tegen een of andere dijk aanzwemt, zich niet kan voortplanten, maar dat er in ieder geval een gaatje komt, zodat die paling er doorheen kan en kan migreren. Dat is wel echt belangrijk.
Ja.
Zonder water geen leven, hè, mensen.
Ja.
Ook wel, nee, maar ik dacht dat Kok ook nog wat wil zeggen. Nee.
Nou, je hebt
de
microfoon.
Ik heb de microfoon al. Nou, ik denk dat we over deze punten het over het algemeen heel erg eens zijn. Maar
een ander punt vragen, over water gaat.
Ja, waarom water gaat, en met name over het waterschap. Ja. Natuurlijk dingen waar ik me zorgen over maak is de vitale infrastructuur. Dat zijn dus de sluizen, de gemalen, de bruggen, de rioolwaterzuivering, al die dingen. De kaders hier in Amsterdam, ja, maar goed, dat is inderdaad ook deel van de vitale infrastructuur. Maar die van de dingen die ik net noemde, die zijn bijna allemaal geregeld door computers en van een afstand te besturen. En dat, daar maak ik mij vooral dus zorgen over in die zin. Dat ik denk van, ik ben bang dat dat dus niet veilig genoeg is en dat je gewoon van buiten kan inbreken en gewoon een brug open kan zetten als je het echt zou willen. Dus daar wil ik vooral mee in het waterschap voor inzetten. Dus dat stukje vitale infrastructuur. En het andere punt waar ik steeds probeer campagne op te voeren is van, ik vind dat het waterschap te veel gegevens van ons heeft. Dingen waar ze eigenlijk niks mee te maken hebben. Als je vraagt om kwijtschelding van je belastingen, dan moet je toestemming geven aan het waterschap om de gegevens op te vragen bij de gemeente, snap ik, bij de Belastingdienst, oké. Het UWV, dat weet de Belastingdienst ook al, en bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, om te kijken of je auto niet te duur is. Nou, dat betekent dus dat die links er bestaan, en dat betekent dus dat je ook vanaf het waterschap in theorie kan inbreken in die andere systemen, of vanaf die andere systemen in het waterschap. Ik denk dat niet goed is en ik denk dat het waterschap zich moet beperken tot zijn eigenlijke taken, die dingen die met water te maken hebben en niet met het wegverkeer. Ja,
nog even die vitale infrastructuur, dat is concrete maatregelen die jij zou willen.
Ik wil dat het hele netwerk in elk geval zo goed mogelijk en eigenlijk helemaal loskomt van de rest van het internet. Zodat je vanaf het internet er niet bij kan. Het moet een aparte netwerk zijn wat helemaal beveiligd is. En waar je dus eigenlijk, ik vind ook eigenlijk dat je vanaf het hoofdkwartier in Heergewaard niet een brug open moet kunnen zetten.
Je zegt niet alleen nog mensenwerk, zoals vroeger een brommetje van de ene brug naar de andere.
Nou, ik ben daar op zich wel voor, want wat mij betreft is de beste manier om, het, om een brug op afstand te bedienen, is de brugwacht te bellen.
Oké, punt. Kok is nu aan de beurt.
Nee,
we gaan gewoon de rij af. Ja, vind ik ook goed.
Ja, wat voor
een waterpunt.
Een waterpunt. Het grondwater, dus de hoogte van de grondwaterpeil. Of je nou inderdaad een boer bent of je zit op een gegeven moment. Hè, dan hangt af, heb je behoefte aan een hoog waterpeil of juist een heel laag waterpeil. En wat er boeren dus...
Laag water, dan kun je met een trekker over het land. Dus over water, hè, jammer. Nou.
Dat is flinke waterstroom die hier... Bijna.
Niet expres.
Maar wel mooi getimed.
Heel mooi getimed. Het grondwater stijgt. Het allerbelangrijkste is dat met het verlagen van het grondpeil... krijg je ook dat er aan huizen op een gegeven moment... schade kan ontstaan. En het grote probleem is dat het waterpeil onder de huizen, die worden namelijk feitelijk aan de bewoners zelf overgelaten, terwijl bewoners er eigenlijk part nog deel aan hebben. Want je hebt dus eigenlijk helemaal niks te zeggen over hoe hoog het grondwaterpeil is, maar als jouw huis dus op een gegeven moment verzakt, omdat het grondwaterpeil bijvoorbeeld een hele periode te laag geweest is, dan is het wel degelijk zo dat je dan opdraait voor bijvoorbeeld scheuren die jouw huis te zien geven.
Waar speelt dat zoal?
Dat speelt vooral in Drenthe. Gisteren is dat toevallig, is daar een heel stuk op de tv geweest. In Noord-Holland zal dat ook ongetwijfeld spelen, want wij zitten natuurlijk ook, alles wat daar gebeurt, gebeurt overal. Wij zitten natuurlijk, wat grondwaterpeil betreft, is het ook in Noord-Holland. De ene keer zal je heel veel water hebben, waardoor, en je hebt hele periodes van droogte, waarin boeren ook gevraagd worden om bijvoorbeeld geen gebruik te maken van het water, dat ze dus niet mogen besproeien. Hè, dus dat zijn allemaal zaken, die spelen hier ook.
Ja.
Ook in Noord-Holland speelt dat.
Zelfs bij mij in de straat worden er 6-7 huizen nu tegelijkertijd opnieuw van nieuwe verdering voorzien.
Ik zeg gratis regentonnen voor elke inwoner.
Nou, ja, hier Kok van Nederland met een plan, SVP. Ik zal even wat duidelijk toelichten over water. Je hebt inderdaad drinkwater, je hebt oppervlaktewater en bodemwater. Het gaat voornamelijk om drinkwater en oppervlaktewater. Je hebt zoutwater en zoetwater. Zoetwater is natuurlijk goud. Daar moeten we van hebben. Er is problemen met verzilting. Dus het scheiding of de contact tussen zout en zoetwater. Maar als we even over het drinkwater hebben. Dat is toch water die we drinken, die we echt nodig hebben. En ons menselijke lichaam bestaat uit 90% uit water. Ja, maar oké. Het gaat erom dat we eigenlijk nog een groter probleem hebben. Dat is microplastic die we geconstateerd hebben. Dat is 10 keer meer geconstateerd in onze drinkwater. En dat is ook geconstateerd in ons bloed. En daar maak ik me eigenlijk meer zorgen dan Tata Steel onder andere, wat ook heel erg is. Er is laatst ook geconstateerd dat er ook heel veel medicijnen in het drinkwater is gekomen.
En wat gaan we eraan doen?
Nou ja, goed, wij zijn kleine partijen. Ik ging vanuit dat de grotere partijen natuurlijk al van tevoren dat ziet aankomen. En dat met plannen komen. Maar blijkbaar hebben ze geen plannen. Moeten wij dat maar gaan doen?
Ga je gaan.
Nou, we weten, dat is al net vermeld...
Nederland is het een beetje een afvoerputje van Europa, Europese landen. Want alle water dat stroomt en dat komt allemaal in de rivieren van Nederland terecht. We moeten veel baggeren. Het kost heel veel geld. En ik denk dat de Nederlandse staat daar nu eindelijk een keertje zijn rug recht houdt om te zeggen van er moet geld komen om de baggeren, om het water schoon te maken. Want al het water, dat komt natuurlijk van al die vieze bedrijven die allemaal daarin lozen. En
in Duitsland, in België,
onder andere,
die moeten betalen voor ons baggerwerk.
Ja, in verhouding wel, ja.
Okay. Het is natuurlijk wel zo dat de waterschappen niet over drinkwater gaat, hè? Dat is waternet. De waterschappen gaan over het oppervlaktewater en waternet en al die andere lagen gaan over drinkwater. Dus natuurlijk ben ik met je eens dat het drinkwater niet vervuild zou moeten worden door chemicaliën en microplastic. Dat zou eigenlijk nergens voor moeten komen, want het is voor dieren en voor de mensen natuurlijk super schadelijk. En dat komt nu ook zelfs voor in Antarctica, heb ik gelezen. Maar dat is niet iets waar de waterschappen, zeg maar, bevoegd in is. Want dat is waternet. Waternet moet al het water zuiveren. En hoe meer microplastic en hoe meer medicijnen en, nou ja, hoe meer vervuiling natuurlijk er in ons drinkwater zit, hoe meer energie we moeten verbruiken om het water schoon te krijgen. Dat is natuurlijk sowieso al slecht. En het is natuurlijk een absurde situatie dat wij het drinkwater gebruiken om onze wc door te spoelen. Dat is ook natuurlijk een soort iets waarvan je denkt van, yo, aan de andere kant van de wereld hebben mensen gewoon niet eens normaal water om te drinken. En wij zitten een beetje onze shit door de wc door te spoelen, ja, om het even lullig te zeggen. Maar dat is wel echt een soort iets waarvan je echt moet denken van, moet dat op deze manier? Het is toch zo, of ja, niet?
Nee,
ja,
klopt. Ik zou even...
Als ik in het buitenland ben, dan doe ik gewoon een emmertje slootwater door de wc, weet je wel. En ja, wat is er...
Ik ook even zijn verhaal.
Ja.
Nee, niet zo. Ik ga even heel kort op reageren en dan mag jullie de rest. Maar André,
kijk,
ja, het drinkwater, dat moet gezuiverd worden, inderdaad. Maar blijkbaar kunnen ze het niet schoon genoeg maken. Want het is wel gewoon oppervlaktewater. En al dat viezigheid komt in het oppervlaktewater, maar ook in de bodem terecht. Uiteindelijk moeten ze van het water daar weer drinkwater maken. Dus je probeert de problemen bij de wortels aan te pakken.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Water is water. Maar ja, de bevoegdheid ligt alleen niet bij de waterschappen natuurlijk.
Jawel, maar het Waternet is een commercieel bedrijf. Dat hoort bij Amstel Gooienvechtstreek. In Hollands Noorderkwartier heet het PWN.
PWN, ja.
Waternet hoort bij Amstel Gooienvechtstreek en is het commerciële bedrijf wat aangestuurd wordt vanuit het waterschap. Dus het is het bedrijf wat uitvoert wat het waterschap opdraagt. Dus er is wel degelijk een duidelijke link tussen het waternet en het waterschap. Het is zelfs zo dat een van de problemen waar we in het waternet tegenaan lopen binnen Amsterdam Gooienvechtstreek, is dat een aantal van de bevoegdheden die eigenlijk bij het democratisch orgaan waterschap liggen, dat die stiekem zijn afgeschoven naar Waternet als bedrijf, zodat de top van AGV, de dagelijks bestuur van AGV, geen verantwoording meer kan afleggen over wat er nou precies gebeurt. Dus die link is er wel degelijk en die link is heel sterk.
Ja, als je kan zeggen dat een waterschap democratisch is, want het is natuurlijk niet echt een democratisch orgaan. Het is wel het oudste bestuursorgaan wat we hebben, maar er zitten wel geborgde zetels in van bedrijven, er zitten geborgde zetels in van de boeren.
Ja.
Jawel, vier of vijf zetels zijn.
Dat verandert
niet. Nee, maar niet allemaal, dus dat is het
trick hier eraan. Twee voor de boeren, twee voor de natuur,
maar
niet voor het bedrijf. Ja, nee, tuurlijk, daar zijn we ook hartstikke tegen, maar door die regel is wel veranderd.
Ja,
en het is democratisch omdat we allemaal gekozen worden. Daar gaan wij voor.
Het waterschap wordt steeds belangrijker. En ik denk ook dat het voor ons een heel erg duidelijk punt is dat voor de waterschapsverkiezingen er ook eigenlijk veel en veel meer naar buiten moet komen wat het waterschap exact doet. en waar ze mee bezig zijn. Want ik vind tot nu toe, als we het hebben over de verkiezingen, dan hebben we het inderdaad, omdat wij politieke partijen zijn, hebben we het natuurlijk over de politieke partijen, over de verkiezingen voor de provinciale staten. Maar er zijn daarnaast ook natuurlijk voor de waterschappen zijn er verkiezingen. En daar heb ik eerlijk gezegd heel weinig over gehoord. En ik denk dat het gros van de mensen, die hebben ook helemaal geen idee wat waterschappen nou precies inhouden, wat ze doen en wat ze betekenen voor ons, maar vooral ook wat kunnen ze op een gegeven moment wel en niet bepalen. Want heel eerlijk, als je weet dat je zelf verantwoordelijk blijft voor de hoogte van het water, wat het peil wat onder je huis zit, en dat er dan inderdaad nu bekend is dat een heel aantal huizen inderdaad, ja, richting de 40, 50, 60.000, zelfs 100.000 euro kwijt zijn aan dus de mensen voor de fundering. Dan zeg ik van, dan is het wel heel erg belangrijk dat mensen zich realiseren dat het wel ergens over gaat. En dat het dus niet iets is waarvan je moet zeggen van, jongens, oké, ik ga niet stemmen. Ga vooral stemmen, weet op wie je stemt en zorg ervoor dat je in ieder geval kennis vergaart over wat het nou precies inhoudt.
Ja.
En bent u dan voor het verhogen van het waterpeil of voor het verlagen van het waterpeil?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Want in het platteland hebben we het over de polders, dat het water hoog staat, is goed voor de natuur. En als het laag staat, is het goed voor de boer, toch? Zo ongeveer.
Nou ja, min of meer. Ja. Dat dus, en dan heb je natuurlijk ook nog te maken met een stijgende zeespiegel. Dus ja, dat zijn,
maar even wat qua beheer binnen de polder heb je het
aan. Ja, je hebt inderdaad,
hoe zie jij dat? Die discussie over het grondwaterpeil. Ik ben benieuwd of we daar verschil van mening over hebben.
Nou, ik denk dat we daar in ieder geval in samenspraak moeten gaan. Want we moeten zowel met de boeren als met eigenaren. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat iedereen zich realiseert dat we allemaal ermee te maken hebben. Dat het dus niet een kwestie is van alleen maar de boeren hebben ermee te maken. Of alleen maar de natuur gaat erover. We hebben nu hele gedeeltes, ook in Noord-Holland, waarbij de boeren in de wintermaanden, dat zij dus sommige delen van hun grond met water vol laten lopen. Dus dat zijn al zaken die gebeuren. Dus dat zie je nu ook daadwerkelijk gebeuren. Dat is, als je het goed bekijkt, iets van 10, 20 jaar geleden gebeurde dat nog niet. Ik denk dat het dus wel degelijk zo is dat veel mensen zich beter realiseren dat we er iets aan moeten gaan doen. Want waterhuishouding is gewoon heel erg belangrijk. We hebben niet de kans om straks te zeggen van, jongens, gaan we het een doen of het ander. We zullen en moeten gaan doen. En dat kan alleen maar in samenspraak en in samenwerking met elkaar.
Wacht even hoor, en keuzes maken. En is maak je geen keuzes. Dat kan dus niet meer.
Ik denk dat op een gegeven moment zullen we waarschijnlijk, en dat zal in de toekomst zo zijn, dat zal nu op dit moment, moet daar nog voldoende en genoeg steun voor komen. Maar ik denk dat er op een gegeven moment waarschijnlijk een periode komt dat we erover na gaan denken van, moeten wij ons drinkwater inderdaad door het toilet spoelen? En die keuze gaat dan misschien gebeuren. En dat is nu op dit moment niet zo. Maar dat is wel iets waarvan je zegt van, door dat en ga je op een gegeven moment harde keuzes moeten maken.
Of. Precies.
Zou ik heel kort laatste woord. Ik ben zelf bouwkundig ingenieur. Ik weet ook over waterinstallaties binnen de woningen. Je hebt helemaal gelijk. We moeten de leidingen gewoon helemaal apart maken. Dus je hebt twee verschillende kwaliteit waterleidingen. Eentje is voor de drinkwater. We willen natuurlijk schoon tot super schoon drinkwater hebben. Dat kan, maar het kost geld. Maar we moeten inderdaad keuzes maken en geld besparen. En voor minder kwaliteit water kunnen we eventueel voor het afspoelen gebruiken. Dus dat is inderdaad een heel goed idee. En ik ben ook heel blij dat ik jullie uitgenodigd heb. Want ik zie heel veel positieve ideeën en ook heel veel expertise en kennis. En dit vind ik echt heel goed.
Oké, dank. Volgende ronde.
Het is er eigenlijk over te sprake gekomen. Grote bedrijven die enorm beslag leggen op de ruimte en op de elektra en op wat niet al. En die ook nog heel veel gif en fijnstof veroorzaken. Bekende voorbeelden, Tata Steel, Schiphol, Verkade, Albert Heijn, wat niet al. Maar ik wil even focussen op de datacentra. Waarvan er een paar in Noord-Holland staan en waarvan er eentje in aantocht is. Google, Microsoft. En nou, dat is een groot verhaal, maar ik ben wel benieuwd, kunnen we die nog tegenhouden?
Ja.
Oké. Okay.
Partij van de Dieren. En tegen de datacentra.
Nou, ik. Tegen datacentra, nou ja, ik denk dat. In principe de datacentra die hier worden aangelegd zijn niet zozeer alleen voor de bevolking hier. Hè. Het zijn natuurlijk over het algemeen datacentra die ook een soort data leveren aan de grote Googles, de grote Facebooks en de grote Microsofts. En die niet per definitie voor ons heel erg veel bijdragen.
Maar als ik niet vergis, zijn ze eigendom van Microsoft en Google?
Ja, precies. Dus het is niet per definitie zo dat die datacentra ons alle data, ons allemaal een soort voorzien van. Het is niet duidelijk.
Wat wil je daarmee zeggen?
Nou, ik wil daarmee zeggen dat ik me afvraag bij die datacentra, als die gebouwd worden, of die datacentra nou echt bedoeld zijn om ons die 5G te bieden, zodat we lekker snel kunnen internetten. Of dat die datacentra misschien die datacentra zijn die een soort met van lekker uitruilen met misschien andere landen. Hun eigen bedrijf en whatever. Ja. Want ik kan me niet voorstellen, als wij hier al 15 of 20. Noord-Holland en de kop van om Amsterdam heen, we hebben de meeste datacentra van heel Nederland. Dus wat is de toevoeging van nog één datacentrum? Want er is een heel.
Je roept een paar vragen op en volgens mij kan André die beantwoorden. Want waar hebben we het precies over? Dat is een beetje onduidelijk.
We hebben het over grote datacentra. Ja.
Het is niet helemaal mijn expertise.
Dingen door elkaar.
Ja. Nee, inderdaad. Maar wat in de datacentra opgeslagen wordt, dat zijn grote computers, systemen met heel veel harde schijven. En die moeten gekoeld worden. Want en dat is een van de grootste problemen die daarbij spelen. Het koelwater, dat is bijna altijd schoon drinkwater. Waarvan je denkt, dat had ook grijs water mogen zijn. Ze zijn inderdaad bedoeld voor de hele wereld. We hebben over de hele wereld staan van dit soort datacentra. En die delen, en het idee is dat als hier iets uitvalt, dat die data nog wel ergens in Amerika staat of in Oost-Europa of waar dan ook. Dus daar heb je dus duplicaties nodig. Het probleem van het grootste deel van de datacentra zit ook weer een deel in privacy. Is dat ze inderdaad, ze zijn eigendom van de Googles en de Microsofts. Dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Wat dus in essentie betekent dat die data altijd toegankelijk moet zijn voor de Amerikaanse overheid. Ik denk dat er wordt heel veel datacentra gebouwd omdat we kennelijk heel veel dingen willen. Ik heb het gevoel, we kunnen
nee,
best wel minder.
Dat is het helemaal niet. Het probleem is gewoon dat die datacentra hier worden gebouwd omdat wij zitten met een VWD die het super makkelijk maakt voor bedrijven om zich hier te vestigen. Wij zitten met de fucking vervuiling en de temperatuur die in de sloten omhoog gaat en de biodiversiteit die kapot gaat en whatever. Maar dat is het enige, want wij hebben er helemaal geen voordeel bij. Het is ook niet zo dat het werkgelegenheid biedt. Absoluut niet. Er werken ook drie mensen in zo'n hal. Ja. En ondertussen de hele polder.
Ja, precies.
Ja, en de windmolens zijn voor die datacentra in plaats van voor de mensen.
De grootste datacenter van Microsoft moet nog gebouwd worden.
Ja, I know. In Flevoland, toch?
Nee, dat is Facebook.
Oh, nou, dan ben ik daar niet helemaal van op de hoogte, maar ik ben sowieso tegen.
Ja, precies.
Is een bouw van 51 hectare en Microsoft heeft daar begonnen met een datacentrum van wereldschaal.
Maar waarom moet dat in Nederland?
De gemeente heeft dat gefaciliteerd en toegelaten. En de provincie mag daar nog wat over zeggen, volgens mij. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Dat heeft te maken met de subsidiepoorten van de EU. Heeft te maken met financiële voordelen.
Precies onder de rook van Hollands Kroon, dus ik weet daar inderdaad redelijk veel van af. Het is zo dat ze op dit moment een gedoogvergunning gekregen hebben van onze provincie.
Wat denk je daar?
Ze zijn begonnen Ik woon op de grens met Hollands Kroon. Ik woon in Opmeer.
Oh, ja.
Dus dat is precies op de grens. Dus ik kijk op al die...
Wethouder ook?
Ik was wethouder in Opmeer. Dus dat is...
Op de grens?
Op de grens. Dus dat is...
Oké, wethouder op de grens. Dat is goed.
Is altijd goed, altijd goed. Het is in ieder geval zo dat wij heel veel van die windmolens inderdaad op... bij ons in de omgeving gezien ook. Ja. En we weten dus precies hoe dat in elkaar steekt wat dat betreft. Het vervelende is dat het datacentrum reeds dat zij begonnen waren met bouwen. Zonder vergunning,
ja.
Wat ik begrepen heb. En uiteindelijk is het zo dat er toch een gedoogvergunning afgeleverd is door de provinciale staten, omdat men aangegeven heeft, ze verwachten dat zij alsnog een vergunning zouden krijgen. En in die fase werd er dus een gedoogvergunning gegeven.
En waarom dus, gaat u dan niet naar de Raad van State, mevrouw de Wethouder, als u het er niet mee eens bent?
Voor ons is dit iets wat nu speelt, dat we net te horen hebben gekregen dat er inderdaad een gedoogvergunning gegeven is. Zoals al gezegd, voor Noord-Holland denk ik dat het geen goede zaak is als het inderdaad zo is dat datacentra eerst kunnen beginnen met bouwen en daarna pas een vergunning krijgen. Een ieder die in Nederland waar dan ook op een gegeven moment een vergunning wil hebben voor het bouwen van een huis of voor het uitbreiden van een woning of van een onderneming, zal altijd eerst een vergunning moeten hebben voordat ze inderdaad mogen gaan starten. Dus in deze is dit gewoon echt een, ik vind het zelf, Een vergissing, laten we het zo stellen. Of in ieder geval een fout die nu heeft plaatsgevonden. Want
maar als er een gedoogvergunning is afgegeven door de provinciale staten, dan kun je toch in beroep of bij de Raad van State daar bezwaar tegen maken?
Dat zullen inderdaad de inwoners die daar in de directe omgeving zitten, zullen dat inderdaad mogen en kunnen doen. En daarnaast...
Je roept daar niet toe op, iedereen luistert.
Ja, iedereen luistert, dit is de kans. Nou, het is zo dat wij zijn voor dat een ieder op eenzelfde manier behandeld wordt. Dus met andere woorden, op het moment dat je een vergunning vraagt en je krijgt die vergunning, dat is prima, uitstekend. Zo verloopt het en zo hoort het ook te verlopen. Het hoort niet omgekeerd te zijn dat er op een gegeven moment een gedoogvergunning gegeven wordt, omdat het er al staat.
Ja.
Dus
Billenkoek.
Nou ja, billenkoek, ja, dat gaat mij wat ver, maar...
Ja, wat doe je eraan?
Wat doe je eraan?
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat er in ieder geval nieuwe partijen gekozen worden.
Ja.
Zodat dit soort zaken in de toekomst in ieder geval voorkomen kunnen worden.
Okay.
Want ik denk dat wij allen hier aan tafel in ieder geval niet zijn gecharmeerd van überhaupt een gedoogvergunning.
Nee.
Zeker in dit soort gevallen. Dus...
Kijk, het is natuurlijk een speciaal voorbeeld, maar de vraag is natuurlijk, zitten hier partijen die heel krijgen en die een soort onderstroom in de samenleving vertegenwoordigen van mensen die vanuit hun eigen hoek naar het systeem kijken en daarin corruptie ontwaren en dingen die misgaan en die ideeën willen formuleren om dat te verbeteren en principes hebben. Maar uiteindelijk gaat het dus ook om verzet. Welke vormen van verzet zijn er mogelijk die noodzakelijk zijn om dat systeem te veranderen? Of het dan gaat om het tegenhouden van een datacentrum, Amsterdam, of het zuiver maken van het drinkwater. Er moet op systeemniveau, denk ik, iets veranderen. Toch? Of zie ik dat helemaal? Is dat niet iets wat jullie verbindt?
De kiezer bepaalt. Dus uiteindelijk, de partijen hebben een visie, maar op het moment dat er andere partijen die dus inderdaad hier hetzelfde over denken, gekozen worden, dan heb je de kans dat inderdaad in het vervolg daar andere beslissingen over genomen worden.
Ja, maar ik heb het over de partijen die aan deze tafel vertegenwoordigd zijn. Of daar een
of er een idee is van hoe je dat verzet ook na de verkiezingen en misschien ook buiten de provinciale staten met de burgers, die directe democratie waar je het veel over hebt, hoe je die gestalte geeft. Bijvoorbeeld als het gaat over zo'n gedoogvergunning voor een datacentrum wat het hele landschap en het water en de elektriciteitsvoorziening verwoest.
Mijn soort van slogan bij het waterschap is: goed water is transparant. Het issue waar het hier over gaat is transparantie. Het is het feit dat zo'n vergunning wordt afgegeven zonder dat iemand doorheeft wat er nou precies gebeurt. Dat de gemeente tegen de provinciale staten en omgekeerd worden uitgespeeld, is allemaal omdat het allemaal niet transparant is. En transparantie is denk ik waar we allemaal...